Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Als u gast bent, als u gemeentelid bent, als u thuis meeluistert. Heel hartelijk welkom in deze eerste dienst in het nieuwe jaar. En namens de kerkraad wil ik u allemaal graag heel veel goedheid van onze God en zegen toewensen. De voorganger van morgen is dominee Tinko Blanke. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en de tieners van tienergroep 2 komen vanmorgen bij elkaar. Mijn naam is Arine Brouwer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Als u vragen of opmerkingen hebt over onze gemeente, dan bent u hartelijk welkom na de dienst bij dominee Blanke of bij mij. Wij staan voor in de dienst. En als u het fijn vindt om samen met iemand te bidden, ook daarvoor is gelegenheid na de dienst in de stilteruimte hierachter. Als u zich bij ons meldt, dan zorgen we dat er iemand met u dat weer gaat doen. Organist, pianist vanmorgen is Jaap Mulder. En ook de band zorgt voor de muzikale begeleiding, maar dat hadden we al gezien. En we zingen nu eerst uit de bundel Hemelhoog, nummer 681, In Jezus' Naam. Dat is het nieuwe lied van de maand. Daarna zingen we een intochtslied uit de eigen bundel, nummer 11, Bless the Lord, my soul. Dan is er een moment van stilte, belijden we onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. Daarna zal dominee Blanke aangeven hoe de dienst verder gaat. Ik wens ons allen een gezegende dienst.
Met de klanken van het laatste lied in het achterhoofd brengen we onszelf en onze harten tot rust en richten we ons een moment op God. En juist ook aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we uitspreken dat ook dit jaar onze hulp en onze verwachting is in de naam van God onze Heer. Hij die trouw is tot in eeuwigheid zal nooit loslaten wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We lezen nu over Gods goedheid en genade uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. U mag erbij gaan zitten.
U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij alle ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelse sferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
Laten we hierop dan antwoorden met lofliederen. We zingen Mijn Jezus, Mijn Redder. Dat is eigen bundel 137. En vervolgens zingen we uit Hemel Hoog nummer 592. Hemel Hoog. De kinderen mogen naar de Bijbelgroepen. Er is een Bijbelgroep voor kinderen en tieners. Denk ik. Ik zie wat vragende gezichten. Maar als je doet wat je altijd doet, toen ik hier nog niet was, dan komt het vast goed. Laten we samen bidden voor Gods nabijheid voor deze dienst. Grote God, liefdevolle Vader, vandaag is het zondag. En zondag is de dag waarop we elke week weer mogen vieren dat Jezus de dood overwon. Zondag is de dag waarop we herdenken dat zonde, dood en pijn verslagen werden, waardoor wij voor altijd uw volk mogen zijn. We danken u dat u ons uitnodigt om uw kinderen te zijn, om bij u te horen. Dank u dat u van ons houdt en ons nooit loslaat. We zijn hier vandaag in uw huis bijeengekomen om u te prijzen, om u beter te leren kennen, om te leren leven zoals u dat wilt. Wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn en deze samenkomst leiden? Geef dat we gevoed en geïnspireerd mogen raken door de liederen, door de woorden en de gesprekken. Amen. Dan zingen we nu Hemelhoog 367, Wij blijven geloven. Thank you. We lezen vandaag een gedeelte uit het verhaal van Gideon, een rechter uit het Oude Testament. En het moment waar we het verhaal inspringen is het moment dat Gideon moet gaan vechten tegen de Midjanieten, de vijanden. En dan gebeurt er het volgende.
De volgende morgen vroeg sloeg Jerubabel, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garodbron. De Midjanieten lagen iets noordelijker, in de vallei aan de voet van More. Toen zei de Heer tegen Gideon: het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet uit aan jullie, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend aan iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis gaan. Daarop vertrokken 22.000 man, 10.000 bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon: het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de Heer zei tegen hem: degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong, de overigen knielden om te drinken. Met die 300 man die uit het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem in de vallei.
Van Psalm 31, de versen 2, 11 en 13. Psalm 31, vers 2, 11 en 13. Thank you. Stelt u zich het eens voor. We gaan 3 millennia terug in de tijd. We zijn in het Midden-Oosten en we zien een prachtig vruchtbaar land. Met mooie statige huizen. Grote kuddes, groene weiden. Het is een land van melk en honing. Het is het land Kanaan. Het land dat God... Elk jaar rond de tijd van de oogst trekken ze in troepen het land binnen en plunderen ze het land. Van boven tot onder. En nadat ze vertrokken zijn is er geen korreltje graan en geen levend stukje vee meer over. En de Israëlieten, die het in Kanaan, het beloofde land van God, zo goed hadden kunnen hebben, blijven arm en berooid achter. En nu heeft God Gideon geroepen. Om Israël te bevrijden van de vijanden. En Gideon heeft in zijn eigen woonplaats al de strijd gevoerd met de afgoderij. Maar ten opzichte van de uitdaging waar hij nu voor staat, is dat slechts een peulenschilletje. Het is nu helemaal menens. Het is erop of eronder. Ja. Staan wij ook wel eens oog in oog met de vijand? Ik bedoel, we leven inmiddels niet letterlijk meer in een land wat bezet wordt door een vijand. Maar goed, we leven ook niet in het paradijs. Ook onze wereld is vol van vijanden. En dan denk ik aan tastbare vijanden zoals IS, die afgelopen jaar een gruwelijk spoor van geweld door het Midden-Oosten heeft getrokken. Waardoor stromen vluchtelingen hun huis en hun familie, hun werk, alles moesten verlaten. En de laatste tijd lezen we misschien wat minder daarover in de krant. Maar nog altijd zitten de Griekse eilanden bomvol met mensen die in lekkende, overvolle tentjes niks eigenlijk. En onnodige armoede. En er dreigt een burgeroorlog. En ook dichter bij huis zijn er genoeg vijanden, misschien wat minder tastbaar, maar de eerste campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn. En een belangrijk thema is de vraag, hoe gaan we om met mensen van een andere afkomst en van een andere religie? En misschien verschillende partijen opstaan. En sommige partijen nemen liefdeloze standpunten in en anderen die hakken daar weer ongenuanceerd fel op in en bijten van zich af op een pijnlijke manier. Het zorgt alleen maar voor polarisatie, verdeeldheid in ons land. Nog wel dichter bij huis. Ondanks al onze medische kennis is de eeuwenoude vijand van de dood en van de ziekte nog altijd alomtegenwoordig in ons leven. Mensen die volop in het leven staan worden getroffen door een levensbedreigende ziekte. Anderen worstelen dag in, dag uit met een chronische ziekte die hen uitput. En we hebben psychische problemen. Dat kennen we ook maar al te goed. Mensen met een depressie. Met een burn-out of nog iets anders. Het is soms zelfs extra zwaar, omdat juist dat minder zichtbaar is. En de gebrokenheid van het leven maakt familiebanden kapot. En relaties. En huwelijken. En de prestatiedruk. En het individualisme in onze maatschappij. Het zorgt voor onzekerheid en eenzaamheid. En misschien hoef jij in gedachten dit rijtje nog wel aan met meer vijanden. Die jou of jouw omgeving treffen. Ook wij staan oog in oog met de vijand. En zal die vijand verslagen worden? Komt er bevrijding? Gideon zal er in ieder geval heel hard voor moeten knokken. Hij heeft 32.000 soldaten bij zich, dat lijkt veel. Maar de vijand is zwaar in de meerderheid. Niet alleen de Midjanieten, maar ook de Amalekieten en alle andere woestijnvolken hebben zich aaneengesloten tot een reusachtig leger. Het is niet te overzien. En de aanstaande strijd is een enorm risico voor Gideon. En hij wil zeker weten dat God van hem heeft gevraagd om de strijd aan te gaan. En daarom heeft hij de afgelopen dagen om tekens gevraagd. En hij kreeg een teken van God. Het was de schapenvacht die aan het einde van de nacht droog bleef en de grond eromheen nat. En Gideon wilde het zeker weten en hij vroeg, kan het ook nog een keer andersom? En zelfs dat deed God. God heeft Gideon 2 maal bevestigd en bemoedigd. Maar nu wordt Gideons vertrouwen 2 maal getest. Want God laat het leger van Gideon inkrimpen. Als eerste zegt God, iedereen die bang is, die moet naar huis gaan. Nou, dat was heel gebruikelijk, want in Deuteronomium, in de oorlogswetten, lezen we dat mensen die bang zijn niet mee hoeven te vechten, omdat het alleen maar slecht is voor het moreel. Dan verliest iedereen de moed. Dat is nog wel logisch. Maar goed, de kans om de vijand te verslaan met 10.000 mensen is al helemaal miniem. En God vindt het leger nog steeds te groot. En hij beveelt nog een manier waarop het leger verkleind moet worden. De soldaten moeten gaan drinken. En afhankelijk van hoe ze drinken wordt bepaald of ze mogen blijven. Nou, toen ik hiermee bezig was, vroeg ik me af, hoe hebben die mensen nou precies gedronken? En heeft dat nou nog een symbolische betekenis? Het is echt een raar verhaal. En gelukkig stelt deze vraag bijbelwetenschappers en bijbellezers al jarenlang voor raadsels. Degene die het Oude Testament zo'n dikke 2000 jaar geleden in het Grieks heeft vertaald, die heeft zelfs de tekst aangepast om de boel een beetje op te lossen. Hij heeft het zo neergezet als wat hij dacht dat er zou moeten staan. Dus kijk thuis maar eens in de NBV, daar kan je het resultaat terugvinden en vergelijk dat maar eens met de NBG of de Statenvertaling. Het is dus al een heel oud probleem. Nou, de consensus is zo ongeveer dat waarschijnlijk 300 man op hun buik liggend met hun handen het water opschepten en uit hun handen likten. En daar komt dus ook die metafoor vandaan van die slurpende of likkende hond. En al die anderen, die, moet ik het goed zeggen, want het is zo ingewikkeld, die gingen op hun knieën zitten en die slurpten rechtstreeks in het water. Nou, en over zelfs deze uitleg is niet iedereen het eens. En dat is ook niet heel belangrijk. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat iedereen het erover eens is dat deze selectieprocedure juist geen symbolische betekenis had. De ene groep drinkt niet waakzamer of dapperder of gezonder dan de andere, zoals wel eens wordt beweerd. Het is juist een volstrekt willekeurige selectie. En Gideon die staat dus nog steeds tegenover de enorme vijand. En God heeft het leger teruggebracht van 32.000 naar 10.000. Naar 300 soldaten. En dat terwijl ze met 32.000 dus al in de minderheid waren. En dat doet hij niet voor niets. Want God wil niet dat Israël straks denkt dat het zijn eigen problemen heeft opgelost. Dat het zichzelf heeft bevrijd. Hij wil dat het overduidelijk is dat alle eer voor de overwinning naar hem alleen gaat. En daarom laat God het leger op zo'n rare, bizarre en willekeurige manier inkrimpen. Zodat geen mens de overwinning kan claimen. Maar alle eer naar God gaat. Ja. En daar staat Gideon dan. Met een heel klein legertje om zich heen. Klein groepje. Herkennen we daar iets van? Ik denk het wel. Er zijn nog genoeg buren, vrienden en familie om ons heen. Waarvan we weten dat Jezus zo graag zou zien dat ze iets van Gods liefde en van het evangelie zouden proeven. En ik denk dat we impact willen hebben op de stad of het dorp waar we wonen. Maar ja, in vergelijking met al die honderdduizenden mensen in deze regio zijn we inderdaad maar een klein groepje vreemdelingen. En dat heeft inderdaad iets kwetsbaars. Maar goed, ook al is het leger van Gideon dan zo klein, toch belooft God de overwinning. Als hij verwijst naar het legertje van Gideon, zegt hij, door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. En bij deze tekst stopt de tekst van vandaag. Het is eigenlijk een soort cliffhanger. Stel je voor, je kijkt een tv-serie. Dan heb je meestal dat aan het einde van de aflevering het beeld freeze op het allerspannendste moment. En dan is de aflevering afgelopen. Dan moet je weer een week wachten. Dat is eigenlijk waar onze tekst van vandaag eindigt. We stoppen midden in een spannend verhaal. En stel je nou eens voor, en misschien tot u, dat we het verhaal van Gideon nog nooit gehoord zouden hebben. Laat je ontstaan. Want we vinden het super spannend hoe het zal aflopen. We weten het niet. Maar tegelijkertijd, het boek is al geschreven. De uitkomst staat veel maar verder te lezen. En ik laat Gideon zijn verhaal bewust even stilstaan. Want misschien kunnen wij ons wel identificeren met Gideon op dit moment van het verhaal. Kijk, ook wij leven in een verhaal waarvan we niet 100% zeker weten hoe het af gaat lopen. We geloven het wel. We weten wel dat Jezus de dood en het kwaad heeft verslagen. Maar ja, we zien dat niet altijd. We weten dat hij de macht bezit om eens de aarde tot het laatste zandkorreltje toe te bevrijden van de gebrokenheid. Maar wij leven midden in het verhaal. Dat verhaal van de overwinning van Jezus, dat is het metaperspectief van de verteller. Maar wij staan soms midden in het verhaal. We geloven wel in de goede afloop van het verhaal, maar we hebben het niet zwart op wit, zoals we het einde van het verhaal van Gideon wel zwart op wit hebben. En ik sprak eerder over vijanden in ons leven, ver weg en dichtbij. En dan vraag ik me wel eens af, waarom zien we zo weinig van Gods bevrijding? Misschien wilt u ook wel weten wat het voor uw dagelijks leven betekent, dat de opgestane Heer Jezus de overwinnaar is. En ook Gideon had zulke gedachten. Als God hem voor het eerst roept, dan zegt Gideon tegen de engel die de boodschap van God komt brengen: mag ik u vragen, Heer, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Ja, uit Egypte heeft hij ze geleid, zeggen ze. Nou, nu trekt hij zich niks van ons aan. We zijn overgeleverd aan de Midjanieten. Voor Gideon waren de verhalen over Gods bevrijdend handelen in het verleden soms misschien wel net zo ver weg als het wonder van de opstanding voor ons soms wel heel ver weg voelt. Maar ook al lijkt Gods ingrijpen ver weg, de overwinning zal komen. En die overwinning zal nog veel groter zijn dan de overwinning in de dagen van Gideon. Want in de tijd van Gideon stuurde God telkens weer een nieuwe leider die het volk moest bevrijden en besturen. Maar ja, het leverde nooit blijvende rust en vrede op. Het boek Rechters eindigt dan ook met hele teleurgestelde woorden. Daar staat: was er geen koning in Israël, iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. En pas in de tijd van het Nieuwe Testament komt er een antwoord op deze teleurstelling. Als Jezus de Messias het koningschap van God over de wereld vestigt. Jezus is de koning en de leider die niet faalt, die niet voor teleurstelling zorgt en die blijvende rust en vrede kan geven. En ondertussen staan wij in een spanning. We zijn zowel lezers van een boek die weten dat het goed afloopt, maar we zijn ook personages in een boek die in het verhaal leven en er niet zomaar even uit kunnen stappen. En zoals God Gideon ruimschoots bemoedigde, zo wil hij ook ons door zijn Heilige Geest bemoedigen. Door een gevoel van rust, van vrede, door lieve mensen die hij op ons pad brengt, door woorden, door liederen, door gedachten, tekenen van hoop. Voor de preek zongen we stevige versen uit Psalm 31, waarin we God om hulp riepen. En na de preek zou ik graag verder willen zingen uit deze psalm. Laten we straks, als het orgel begint te spelen, voor onszelf eens nadenken welke vijanden ons leven proberen te plunderen. En misschien kunnen we ons in die situaties wel laten troosten door de hoop die God ons geeft. En we mogen hem altijd vragen of hij door zijn Heilige Geest in ons leven, vandaag, morgen, ons wil bemoedigen. Want we leren dat we met vallen en opstaan mogen leren om te vertrouwen op Jezus die al onze vijanden heeft overwonnen. Op God, die zal bevrijden, omdat we elke zondag uitspreken dat hij niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Want we kunnen onszelf niet bevrijden, maar we mogen vertrouwen op de overwinning, omdat God aan onze zijde staat, ook in 2018. Hem komt dan ook de eer en de dankbaarheid toe voor de komst van Jezus de overwinnaar in het verleden, voor zijn nabijheid en troost van de Heilige Geest in het heden en voor de toekomst, waarin hij voor altijd onze Vader en Koning zal zijn. Het is nu al een gezegend nieuw jaar. Amen.
gaan zo meteen danken en voorbeden doen. En na de voorbeden is de collecte en die is vandaag voor Oog voor Nkutu, ons zendingsproject in Zuid-Afrika. Tegelijkertijd is er ook een tijdcollecte voor de Stichting Present. Elk jaar doet Stichting Present in combinatie met de landelijke NL Doet een aantal projecten in Eindhoven. Op uw stoelen ligt weer een tijdcollecte. Hierop kunt u aangeven of u mee wilt doen met de NL Doet-dag op 10 maart... of dat u mee wilt doen met de Tuinendag op 21 april. Dat laatste is een initiatief van Present Eindhoven, omdat de dag in maart wat vroeg komt voor een tuinendag. De ingevulde briefjes kunt u na de dienst inleveren bij Jannie Glasbergen en bij Arjan en Lidie Schelen, die bij de uitgangen zullen staan van de koffiezaal. Voor de NL Doet kunt u zich tot 21 januari opgeven, voor de tuinendag tot 4 maart. U kunt zich individueel opgeven en ook in een groep. En mocht u nog vragen hebben, schiet Lidie Schelen dan even aan. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Nienke van Rijsselt Oosterhuis. Dat is een nieuw lid en zij zou zich nu komen voorstellen. Ja.
Goedemorgen, ik ben Nienke van Rijsselt en ik heb ook mijn man met me.
Hallo, ik ben René.
Want ik ben alleen lid geworden, maar wij zijn getrouwd en wij komen altijd samen. En ik ben altijd gereformeerd geweest, maar René is katholiek. Ja. En wij gaan afwisselend hier naar de kerk en wij gaan naar de katholieke Sint-Joriskerk. En ik dacht, dat wil ik gewoon even gezegd hebben. dat ik niet in mijn eentje lid word en er mee ja. Bij me.
En tot nu toe kwamen we iedere keer onregelmatig. Maar we hopen dat we nu met deze keuze, dat Nienke hier lid wordt, er met regelmaat te kunnen komen. Om meer mensen te leren kennen hier.
Ja, en daadwerkelijk een rol te gaan spelen hier in de gemeente. Dat wel leuk.
Wij zijn heel blij met jullie allebei en met jullie zoontje. Hè? Jullie hebben zoontje? Ja. Ja. En welkom. We gaan vast nog van jullie horen. De bloemen zijn dus voor jullie. Volgende week, zondag 14 januari, mogen we getuigen zijn van een heel bijzonder moment. Mernoush Atabaki zal belijdenis doen van haar geloof. En daarna zal zij met haar 9-jarige zoon Parsia het teken van de doop ontvangen. Voor wie haar nog niet kent, Mernoush is afkomstig uit Iran en zij woont al geruime tijd in Nederland. Sinds 2 jaar woont ze in Helmond en is zij een vaste bezoeker van onze diensten. Ze heeft al die tijd catechese gevolgd bij Geri Verboom. En nu is het zover dat ze in het openbaar Jezus als haar Heer en Redder wil belijden. En ook Parsia wil graag bij Jezus horen en de doop ontvangen. Wat een geweldig mooi bericht. Dank aan God. En in diezelfde dienst, om het feest nog groter te maken, worden ook nog 3 kleine kinderen van onze gemeente gedoopt. Evengoed een groot wonder. Dat zijn Lara van der A, Suus Drent en Gijs Koeling. We kijken dus uit naar een feestelijke en zegenrijke dienst volgende week. Aanstaande woensdag 10 januari is er een bijeenkomst voor mentoren, ook wel maatje of buddy genoemd. Het aantal mentoren voor onze jongeren neemt toe en daar zijn we blij mee. Woensdag komen we bij elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen, vragen te beantwoorden en te trainen in vaardigheden. Alle mentoren zijn uitgenodigd. Er is om 6 uur een maaltijd en ook als u die maaltijd wilt overslaan om 19:30 kun je ook aansluiten. Laat alsjeblieft even aan Hans van der Veen weten of u komt. En dan nog een datum om alvast in uw agenda te zetten. 24 januari willen wij graag een gemeenteavond houden. Onderwerpen zijn dan in ieder geval een presentatie van de commissie van beheer over het financieel jaarverslag en de begroting. En verder willen we heel graag met u samen in gesprek gaan over de eredienst. Dat waren mijn mededelingen en punten voor de voorbeden.
We zullen zo gaan danken en bidden. En tijdens de voorbeden zullen we ruimte nemen om te bidden voor de familie van Leur. De vader van Peter is afgelopen maandag overleden in de leeftijd van bijna 94 jaar. We zullen ook bidden voor Gert van Heiningen. Die wordt aanstaande maandag geopereerd en hij zal een nieuwe heup krijgen. Laten we samen danken en bidden. Heer, Koning, wij danken dat u onze bevrijder bent. Dat wij niet bang hoeven te zijn voor onze vijanden, omdat u aan onze zijde staat. We hebben nagedacht over welke vijanden er in ons leven zijn. Help ons om te leren om vanuit uw perspectief naar die situaties te kijken. En help ons om de komende week op u te vertrouwen. Wilt u ons bemoedigen en rust geven door uw Heilige Geest? Troost ons als we het moeilijk hebben. Dank u wel dat u heel dicht bij ons wil zijn. Vader, wij bidden u ook voor de wereld. Voor wie moeten vluchten, voor wie onderdrukt worden, gediscrimineerd of geterroriseerd. Wilt u hen tekens van hoop geven, voorproefjes van uw koninkrijk? En we hebben geleerd om ook te bidden voor hen die kwaad doen. Breng hen toch tot inkeer en inzicht. En geef dat uw liefde uiteindelijk mag zegevieren boven de haat. Heer, zegen de leiders in ons land. Geef dat ze beslissingen mogen nemen die tot vrede, liefde en gerechtigheid leiden. En geef ook dat ook in de politiek steeds meer zichtbaar mag worden van uw koninkrijk. We bidden u ook voor hen die dicht bij ons staan. En daarbij noemen we u in het bijzonder de namen van Peter en Barbara van Leur. Wilt u hen en hun familie omringen met uw troost? Dank u wel dat ze mogen weten dat de vader van Peter nu bij u mag zijn. Wilt u de komende week ook meegaan met Gert? Wilt u de ingreep zegenen en wilt u hem juist ook dicht nabij zijn in het mogelijk lange revalideren? In de stilte brengen wij nu onze eigen dank, gedachten en zorgen bij God. We bidden nu het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. Dan is het nu tijd voor de collecte. Bent. Dat was niet goed te verstaan, dat moet natuurlijk duidelijk zijn. Dank jullie wel, Bent. Hey, ik zag allemaal mooie werkjes langskomen rennen. Ik heb rondjes gezien, klokjes en tekeningen. Wie wil me vertellen wat er allemaal is gemaakt? Ik zie al één klokje naar voren komen. Denk ik. Kom maar. En een handheld microfoon, super vet. Dankjewel. Goed, wat heb jij gemaakt?
Een klokje.
Een klokje. En wat voor klokje is dat?
Een klokje wat je... Dan kan je kijken wat God allemaal heeft gemaakt.
Oh, wat cool. Zullen we dat eens even bekijken samen? Eens even kijken. Ik zie... Wat zie je hier bijvoorbeeld?
Dieren.
Oh, wat goed. Zullen we verder draaien nog? En dit?
Wat is dat?
Dit is misschien een vogeltje. Zou dat kunnen? Met van die flappertjes.
Kleine diertjes.
Kleine diertjes. En zo gaat het hele rondje rond met wat God allemaal heeft gemaakt. Wat mooi, dankjewel. En dan wil ik wel graag even alle werkjes zien. Dus hou ze maar even in de lucht. Wauw, applaus voor de mooie werkjes. We gaan ons slotlied zingen, dat doen we staande. We zingen uit het nieuwe liedboek, lied 416. Ga met God en Hij zal met je zijn. Voor we uit elkaar gaan, mogen we de zegen van God, onze Vader, ontvangen. Mogen de Heer je zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je nabij zijn. Mogen de Heer je genadig zijn en je vrede geven. Amen.